Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leert. Vandaag hebben we bij ons in de studio Marianne Dazen. Zij is godsdienstleerkracht.
Dat klopt, ja.
In het ASO, als ik het goed heb. En u bent sinds kort ook auteur. U heeft een boek uitgebracht dit jaar over Maria. Daar zijn we natuurlijk heel geïnteresseerd in bij Radio Maria. Zou u kort willen toelichten, straks gaan we daar natuurlijk dieper op in, maar wat voor boek u eigenlijk geschreven heeft?
Ja, het is een kijk- en een leesboek geworden. Ik had op voorhand niet dat idee, want ik wist eigenlijk totaal niet waar ik zou uitkomen. Maar het is vrij toegankelijk voor jong en oud. En ja, er staan heel veel foto's in van mooie dingen die ik gezien heb de afgelopen maanden over Maria. Beelden, prachtige nieuwe kapellen zelfs. Dat zou je niet denken de dag van vandaag. Er staan... ja, theorieën eigenlijk in over waar kom je Maria tegen in de Bijbel? Wat zegt de theologie over haar? Hoe zijn de kapellen ontstaan? De Mariafeesten doorheen de eeuwen? Bedevaart? Maria in de islam, want ook de islam besteedt aandacht aan haar. Maar ik onderbreek dat ook altijd met verstillingsmomenten. Verstillingsmomenten, teksten over Maria... en foto's waar mensen rustig van worden, op adem kunnen komen. En helemaal achteraan, wat toch wel uniek is, vind je foto's waar je zelf iets kan als lezer bijschrijven of bijplakken. Ja, dat is het geworden.
Ja, de titel is Terug naar de bron, verstillen bij Maria. We zullen het daar straks veel uitgebreider over hebben, maar misschien ook een beetje over uw achtergrond. U geeft... les godsdienst in wat voor scholen?
Ik geef godsdienst in één school, in het Sint Paulus Instituut in Herzelen. Dat is een secundaire school. En ik geef les in het ASO en in het TSO, de eerste en de tweede graad.
Ja, en om godsdienstleerkracht te worden, moet u natuurlijk ook wel een opleiding in theologie of godsdienstwetenschappen hebben. Wat is zo uw achtergrond? Hoe bent u ertoe gekomen om, ja, ik vermoed theologie te gaan studeren dan op een bepaald moment? Zou u ons een beetje over uzelf kunnen vertellen?
Ja, ik ben dus Marianne Dazen en ik woon in Leede, dat is Oost-Vlaanderen bij Aalst. En na mijn secundair onderwijs besloot ik om godsdienstwetenschappen te gaan volgen in Gent. Dat was dus niet zo heel ver. Ook een makkelijke treinverbinding. Ik heb daar mijn diploma behaald in 1996 en sindsdien geef ik godsdienst in het onderwijs. Mijn achtergrond, ik ben opgegroeid in een warm christelijk gezin. Een zorgeloze jeugd meegemaakt. En wat Maria betreft, denk ik zeker speciaal terug aan mijn grootmoeder. Maria speelde een belangrijke rol in haar leven. Zij is 105 jaar geworden. En ik herinner mij haar als een zeer gelovige vrouw. Zij had ook een intens gebedsleven. Zij was actief betrokken op haar parochie, bezocht regelmatig zieken... En zij ging ook regelmatig naar bedevaartsoorden. En als klein meisje herinner ik me dat ze dan vooral haar kleinkinderen zo van die snoepjes meebracht. De Maria Gemauves en de babbelutjes, zoals wij zeiden. En ik heb ook nog altijd een aandenken aan haar dat ik echt wel koester. Voor mijn eerste communie had zij voor mij van Lourdes een paternoster meegebracht. Dus dat is toch wel iets dat bij mij thuis een speciaal plaatsje, een speciaal plekje in mijn hart toch wel heeft.
Ja, dus de devotie van uw grootmoeder voor Onze Lieve Vrouw, heeft daar nog altijd heel mooie herinneringen aan. En dat heeft u zelf ook, als het ware, een soort introductie gegeven in het geloof? Of kwam dat ook van uw ouders? Is het vooral van uw grootmoeder?
Ja, vooral mijn grootmoeder speelt daar een rol in, maar ook mijn dorp waar ik woon. Ik woon in Leede en men noemt dat ook wel het Mariaal Hart van Aalst. Leede is ook een bedevaartsoord waar jaarlijks een novene gehouden wordt. Wij hebben ook een genadebeeld in Leede dat pauselijk gekroond is in 1914. Ja, vandaar komt dat ook. Hè. Je ziet dan jaarlijks als kind de processie uitgaan. Ik ben daar zelf in meegegaan van toen ik in het eerste leerjaar zat. Dus het is er toch wel een beetje ja, ingegoten hè, van mijn opvoeding. De plaats waar ik woon. Hè. En dan door mijn grootmoeder voornamelijk.
Ja. Ja. En ja, dan nog een iets, om daar nog een beetje over door te gaan. Voor u het geloof is iets dat u dus heeft meegekregen vanuit uw kindertijd. En dan op uw 17e of 18e heeft u gekozen voor godsdienstwetenschappen. Is er voor u is het een geleidelijk proces geweest, uw groei in uw geloofsleven? Of is er op een bepaald moment dat u bent gaan twijfelen? Hoe is uw geloofsweg eigenlijk gegaan?
Nee, je hoort dat regelmatig. Hè, van tieners beginnen te twijfelen en alles in vraag te stellen en op onderzoek te gaan. Maar ik heb eigenlijk nooit een geloofscrisis gekend. Ik kan van mezelf zeggen dat, ja, dat ik daar toch altijd een houvast bij gevonden heb. Ja, ik kan dat niet verklaren, ik kan daar geen uitleg voor geven. Dat is zo, ja.
Dat is mooi en dat is een genade op zich, denk ik, hè, om dat zo te mogen ervaren, al van jongs af aan. Ja, u sprak over Ons Lieve Vrouw van Leede. U heeft daar ook, vormt zij een beetje een leidraad door uw boek?
Ja, zij komt af en toe wel eens piepen. Hè. Dus als ik het heb over kapellen, ga je daar ook de omgang in zien van de 7 kapellen bij ons. Hè. Dus wij kennen de noveen en die start met de kaarsjesprocessie. Dat zal binnenkort zijn. Dat is de vrijdag na Pinksteren. Dus dit jaar valt dat op 14 juni. En dat loopt dan door tot 23 juni. Dan hebben wij 's morgens vroeg de paardenomgang en dan om 15 uur de sacramentsprocessie. En toch wel speciaal en ook heel mooi om mee te maken, de start van die novene, dat is vrijdagavond, 13 juni, om 9 uur 's avonds. En dat is toch wel heel speciaal wanneer het de duister begint in te vallen. Geeft toch wel een heel feeriek beeld. Mensen met een kaarsje in de hand die samen zingen en bidden.
Ja. En ja, we zullen daar straks misschien nog de praktische gegevens eens van doorgeven. Moesten de mensen geïnteresseerd zijn, de mensen van in de buurt van Leede? Want zo hebben we er zeker ook onder onze luisteraars. Maar nu, om terug te komen op uw boek, terug naar de bron, Verstillen bij Maria. Het is duidelijk dat u dus het geloof mee heeft vanuit uw jeugd, ook uw liefde of uw devotie voor Onze Lieve Vrouw. Maar hoe bent u er dan toe gekomen? U bent afgestudeerd in 1996, u bent les gaan geven. En hoe bent u er dan toe gekomen om nu dit boek te schrijven?
Ja, in 2004 ben ik zelf mama geworden en dat verandert je leven totaal. En mijn jeugd is vrij zorgeloos en heel gelukkig verlopen. Maar nadien, vanaf het feit toen mijn zoon geboren werd, ondervond ik dat niet altijd alles op rozen verliep. In het universitair ziekenhuis stelden de artsen een mentale retardatie bij hem vast. En eigenlijk kwam de ene diagnose na de andere. Op dat moment kwam ik er ook alleen voor te staan in mijn relatie. Dus eigenlijk mijn rugzakje van mijn zekerheden en van mijn verwachtingen, van mijn dromen, ja, dat kwam langzaamaan leger. Maar toch verloor ik mijn geloof niet. En ik heb ook altijd het geluk gehad van omringd geweest te zijn door mensen die mij steunden en die mij hielpen. En dat maakte dat aanvaardingsproces toch wel makkelijker. En mijn zoon die gaat sinds vorig jaar naar een heel goede, aangepaste school. En vanaf dat moment, ik zag dat hij gelukkig was en nog altijd is. En dat geeft je als mama ook een gevoel van gerustheid, van vertrouwen, van veiligheid. En op dat moment kreeg ik ook veel meer tijd voor mezelf, want hij kan daar woensdagnamiddag en vrijdagavond aansluiten bij een leefgroep waar hij echt heel graag naartoe gaat. Ze doen daar aangepaste activiteiten. En zo kwam er tijd voor mezelf vrij. En ja, ik begon dan in de eerste plaats zo wat op te ruimen. En ik kwam terug mijn cursussen tegen van in Gent. En mijn eindwerk, wat toen als titel had, een kleine Mariologie. En ja, langzaamaan is dat idee gegroeid van, ik wil daar iets mee doen. Maar nu vanuit mijn eigen ervaring als mama. En ja, ik wist niet, ik heb het daarnet al gezegd, waar ik zou uitkomen. En zo is dat langzaamaan stilletjes gegroeid. Toen ik het idee kreeg om het boek te gaan schrijven, had ik ook de nood aan het gevoel van, ik moet terug naar plekken gaan die mij die herbronning kunnen geven. Want het waren zoal drukke jaren geweest waarvan ik het gevoel had, ik word geleefd, maar je hebt je verantwoordelijkheden waar je niet kan ontsnappen. En ik ging in de eerste plaats op zoek naar plekjes en kapelletjes die ik het beste ken. Dus vanuit mijn jeugd en vanuit mijn eigen dorp. En zo ben ik langzaamaan verder gegaan en mensen ontmoet die me wezen op nieuwe, mooie kapelletjes en plekjes.
Dan gaan we er aansluitend even tussenuit voor een muzikale onderbreking. Laat je dragen door de moeder van Ingeborg.
Langs de weg, waar de tijd is stil blijven staan. Het is een kapelletje langs de baan. Het werd gebouwd in moeders naam. Daar staat een beeldje gehavend door de tijd, dat al zoveel geheimen heeft gehoord. Daar wordt geluisterd, want er is een zee van tijd. En in de stilte ervaar je een soort kwetsbaarheid. Laat je dragen door de stilte van de moeder, voel je gedragen door haar aanwezigheid. Laat je dragen door het wezen van de moeder, vervuld van mededogen en tederheid. Ik ken een kerkje verscholen in het groen, nog elke dag gebeurt. Het is het wonder van de aanwezigheid. Het is een oase van vrede in een veel te drukke tijd. Laat je dragen door de stilte van de moeder. Voel je gedragen door haar aanwezigheid. Er zijn op aarde heel wat huisjes neergehaald. En we razen onszelf zo graag voorbij. Tot je op een dag gedwongen wordt om stil te staan. En dat je merkt dat jij soms ook wel eens gedragen wil zijn. Laat je dragen door de stilte van de moeder. Voel je gedragen door haar aanwezigheid. Laat je dragen door het wezen van de moeder. En voed jezelf met mededogen en tederheid. Laat je dragen door de warmte. Voed jezelf met mededogen en tederheid.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Marianne Daase, die ons haar boek Terug naar de bron, verstillen bij Maria komt voorstellen. We hebben het zo net gehad over uw achtergrond en ook hoe u ertoe bent gekomen om een boek te schrijven over Onze Lieve Vrouw. Zou u nu een beetje kunnen vertellen hoe u dat heeft aangepakt? Dus u zegt, ja, ik had terug wat meer tijd voor mezelf. Ik had terug ook tijd voor bezinning. En u bent dan langs verschillende kapelletjes gegaan op zoek naar Maria in ons land. Is daar dan meteen het idee van gekomen om dat te bundelen in een boek? Of hoe is dat dan gegaan?
Nee, in de eerste plaats ja, ben ik ook beginnen lezen over Maria. En heb ik ook aan jullie een bezoekje gebracht, afgelopen zomer. Omdat ik kende Radio Maria wel, maar ik wou dat toch wel eens zien en daar toch wel wat meer uitleg over te horen krijgen. En ik was bij jullie welkom. En ik weet nog goed, toen ik hier vertrok, heb jij mij aangesproken en je gaf me een briefje met gegevens op van een vrouw, een zekere Magda, die naar jullie gebeld had omdat zij een verzamelaarster is van Maria-prentjes. En zij was op zoek naar mensen die daar ook in geïnteresseerd waren en zij wilde graag haar verzameling tonen en eventueel uitwisselen. En ik had toen contact met haar opgenomen, naar haar gebeld en zij was zeer enthousiast, zij stond daar echt voor open. En ik mocht onmiddellijk naar haar rijden, zij was thuis, dat was geen enkel probleem. En dat was echt wel een hele mooie rit daar naartoe, want ik kende de omgeving van hier niet. Toen ik de autostrade daar dan afging, langs de afrit, kwam ik heel veel boomgaarden tegen. Zij woonde in Attenrode, Glabbeek, ook voor mij een onbekend gebied. En plots uit het niets zag ik daar een heel mooi kasteel. En daarnaast een Mariakapel. En ik zag ook dat die recent gerestaureerd was. En zomaar op de bots ben ik daar gaan aanbellen en gaan vragen om uitleg. En de kasteelheer die was enorm gastvrij, die liet mij onmiddellijk binnen. En die toonde mij zelfs het oorspronkelijke beeld dat normaal staat in de kapel, maar om veiligheidsredenen daar dan niet ondergebracht wordt, alleen maar tijdens de processie of een omgang. En ik kreeg van de man ook een uitnodiging om een paar weken later deel te nemen aan de omgang. Dus dat was toch wel een aangename verrassing. En dan ben ik bij Magda gegaan en zo rol je van het ene in het andere. Ja.
U heeft zich laten leiden ook door de voorzienigheid in die zaken.
Ja. Ik heb gezien, alles op mij laten afkomen. En ja, ik wist ook niet wat het resultaat ging zijn. Hè.
Ja. Dus eigenlijk is het boek een soort weergave van uw persoonlijke zoektocht naar Maria in onze omstreken.
Ja, mijn herbronning terug. Ja.
Dus het gaat, u schrijft Terug naar de bron. De titel verwijst eigenlijk naar uw persoonlijke herbronning.
Je kan dat daarin zien, maar iedereen kan daar iets anders in zien. Hè?
Ja.
Ja.
Ja. En u haalde daarnet aan hoe uw eindwerk van godsdienstwetenschappen een kleine Mariologie heette. Dus ja, de interesse of de aantrekking tot Maria was er al altijd eigenlijk bij u. Kan u dat in woorden gieten, wat dat voor u betekent, Onze Lieve Vrouw, of wat uw aantrekking tot Onze Lieve Vrouw betekent?
Ja, voor mij is een moeder toch wel iemand die je veiligheid geeft, die je basisvertrouwen geeft. En dat is toch wel heel belangrijk voor kinderen, omdat ondervind ik dagelijks bij mijn eigen zoon, maar ook bij de jongeren, bij de jeugd. Het is een aanspreekpunt waar je bij terecht kan. Het is een figuur die je steun en kracht kan geven wanneer het moeilijk gaat. En je komt ze overal tegen, want als je er begint op te letten, kom je heel vaak beeldjes en kapelletjes tegen.
Ja, want in uw zoektocht, u bent op heel veel plaatsen geweest, zoals dat duidelijk naar voren komt in het boek. Hoe heeft u de... Want we leven in een tijd waar geloof toch minder is. Zeker, het is geen evidentie meer onder de mensen, toch zeker niet van de huidige generatie jonge mensen. Ze weten er ook heel weinig over. Hoe heeft u de devotie tot Onze Lieve Vrouw gevonden in ons land en in onze omgeving? Als u begrijpt wat ik bedoel, is er nog veel Is er nog veel liefde voor Onze Lieve Vrouw? Er zijn de kapelletjes, die zijn er natuurlijk nog van vroeger, maar...
Ja, ik heb er niet echt moeten naar zoeken. Het kwam eigenlijk op mijzelf af.
Ja.
Ja. Vermits ik ook in Leden woon, hè, dat is ook een mariaal dorp. Ja.
Ja. Dus ja. U heeft wel de indruk, u zegt ja, er was dan ook een kasteelheer die me voortgeholpen heeft aan een dame die devotievriendjes verzamelt. Gewoon, heeft u de indruk dat de devotie tot Onze Lieve Vrouw iets is dat nog leeft onder de mensen?
Ja. Ja, er is nog heel veel nood, pijn, verdriet. En je ziet dat de mensen daar toch nog, als dat in tijden van nood, dat mensen toch nog terugkeren en een kaarsje doen branden.
Ja.
Men hoeft daarom niet echt 100% christelijk te zijn, maar het gevoel van een moeder is over de tijden heen altijd toch wel belangrijk geweest.
Ja.
Mensen kennen dat gevoel.
Ja, en dat is ook wat Maria misschien zo aantrekkelijk en toegankelijk maakt voor de mensen. Het feit dat iedereen in haar een moeder kan herkennen.
Ja, iedereen heeft een moeder.
Ja.
Ja.
Ja. Is er een bijzondere reden? Ja, de luisteraars kunnen dat nu niet zien natuurlijk, maar de afbeelding op de voorkant van het boek, op de kaft, is een gestileerde Madonna, om zo te zeggen. Ze heeft geen ogen en neus en mond, dus ze heeft een, ja, hoe zal ik het zeggen? Ja, het is een gestileerde Onze Lieve Vrouw, een heel mooi beeld. Is er een bepaalde reden voor die keuze?
Ja, omdat ik er wil mee verwijzen naar dat je moeder kan zijn op verschillende manieren. Ongeacht je ras, je leeftijd, en elke vrouw heeft ook haar eigen ervaringen.
Ja. Dus als beeld voor iedereen, zodat iedereen zich...
Ja, iedereen kan er zich in herkennen.
Ja.
Ja.
Dan zou ik graag nu een beetje dieper ingaan op de opbouw van het boek. U begint met een... Ja, u gaat eigenlijk terug naar de bron door een... U begint met de Bijbel eigenlijk, hè?
Ja, daar start het natuurlijk, hè. Wat vinden we over haar terug in de Bijbel? Dus ik ben gaan kijken bij de verschillende evangelisten, in welke Bijbelteksten ze terug te vinden is. Heel veel vinden we niet over haar, maar wat er te vinden is, is toch wel heel belangrijk. Ja.
Kan u daar iets over vertellen?
Ja, de evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas, en ook in het boek van de Handelingen dat door Lucas geschreven is, die vernoemen de moeder van Jezus bij de naam. En we merken op, als je het evangelie van Johannes leest, dat niet zo is. Johannes gaat er toch eigenlijk wel wat dieper in. Dat is een diepzinnige man, een spirituele evangelist. En ik blijf dus ook wel stilstaan bij zijn teksten daarbij. Hij heeft het over de bruiloft van Cana. En de kruisiging, waar aan het kruis zijn moeder staat, ook noemt een heel afgrijzelijk moment geweest zijn als moeder, dat zien van je zoon. Maar zij krijgt daar toch ook de steun van de apostel Johannes en Jezus, die daar aan Johannes de opdracht geeft van kijk, zorg voor haar, dat is nu je moeder, en tegen Maria, vrouw, zie daar uw zoon. Maar ik heb het ook over Maria in de apocryfe geschriften, want dat is niet opgenomen in de Bijbel. Maar in de apocryfe geschriften lees je ook over Maria, haar jeugd en dergelijke. En we zien ook de dag van vandaag dat niet meer gekend is bij heel veel mensen, vooral de jeugd, hè. En hoewel dat toch wel essentieel is om daar ook iets over te weten, om de kunst, het kunstpatrimonium te begrijpen.
Kan u daar een voorbeeld van geven?
Haar ouders, de namen Anna en Joachim, hè, dat vind je ook niet terug in de Bijbel. En als ik denk aan onze parochiekerk in Leden, wij hebben ook een Anna-beeld. Er staat in mijn boek ook een heel mooi beeld van heilige Anna ten drieën dat ik afgelopen zomer heb kunnen fotograferen in Schravenvoeren. Dus daar zie je de heilige Anna met Maria. En Maria draagt dan het kind Jezus. Ja.
Ja. U sprak daarnet ook over verstillingsmomenten die in elk hoofdstuk aan bod komen. Is dat de bedoeling om de mensen uit te nodigen tot een soort van meditatie of gebed?
Ja, ik wil niet te zwaarmoedig overkomen. Dus de bedoeling is dat je het boek eigenlijk op gelijk welke bladzijde kan openslaan. Heb je zin om te lezen, dan lees je. Heb je zin om naar een foto te kijken, dan kijk je. En wil je stilstaan bij een korte tekst, dan kan dat ook.
U heeft ook een heel hoofdstuk aan de kapelletjes gewijd.
Ja, afgelopen zomer heb ik ook een hele mooie kapel bezocht in Wierden in Nederland. Toch wel heel speciaal en uniek. Het is een nieuwe kapel. Ze is ingezegend in 2018. En heel speciaal vond ik, en dat raakte me echt, dat alle mensen van gelijk welke geloofsovertuiging er binnen kunnen stappen. Want het ligt dus ook wel op een fietsroute. Als je op vakantie bent, je kan er makkelijk passeren. En dat je er een kaarsje kan doen branden. Je vindt alleen een heilige beeld van Maria, maar andere heilige beelden vind je er niet, want in de glasramen zijn de vier natuurelementen verwerkt. Dus ja. Water, vuur, aarde en lucht.
Ja. En het is een nieuwe kapel.
Het is een splinternieuwe kapel.
Ja.
Echt waar. En heel sprookjesachtig.
U heeft ook zo enkele heel originele zaken, zoals bijvoorbeeld hoe je Maria ook kan terugvinden in spreuken en over het weer.
Ah ja, ja, ja. Dat was een boek dat ik gevonden had, inderdaad. Dus de weerspreuken, ja, daar komt ze ook wel heel vaak in terug.
Ja. Dus het is echt, ik geef het ook even mee voor de luisteraars, het is een hele originele benadering eigenlijk als Maria-boek. Want er zijn natuurlijk veel boeken geschreven over Maria. Wat is nu dan zo het eigene aan uw boek? Wat voegt uw boek toe aan de literatuur over Maria?
Het komt helemaal uit mezelf, vanuit mijn eigen passie. Ik heb, toen ik het maakte en dingen bezocht, heb ik heel veel mensen mogen ontmoeten. En die vertoonden dezelfde filosofie, dezelfde levensachtergrond. En ik heb heel veel hulp mogen ervaren. En ik hoop dat mensen dat er een beetje kunnen inzien. En ik hoop ook dat mensen de goesting krijgen om ook dergelijke plaatsen op te gaan zoeken. Dat hoeven niet de plaatsen zijn die ik bezocht heb. Maar er zijn er zoveel. En mijn wens is eigenlijk ook dat er nog meer mensen zouden zorg dragen voor die kapelletjes. Want je merkt toch wel, als er zorgdragers of zorgdraagsters overlijden, meestal zijn dat toch wel oudere mensen, dat het in verval geraakt. En ik hoop dat dat mag blijven. Dat die wens zit er eigenlijk ook in.
We gaan er terug tussenuit voor een muzikale onderbreking. We beluisteren het lied over Onze Lieve Vrouw van Lede. En dan gaan we dadelijk ook nog iets meer over Onze Lieve Vrouw van Lede hebben.
Oh,
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Dat was het lied van Onze Lieve Vrouw van Leden. En we hebben bij ons in de studio Marianne Dazen, afkomstig uit Leden. En ze heeft een mooi boek gepubliceerd of gemaakt over Onze Lieve Vrouw met als titel Terug naar de bron, verstillen bij Maria. In het eerste deel van ons gesprek vermeldde u ook hoe Leden, uw geboortedorp, heeft bijgedragen in ja, uw geloofsvorming. En dan in het bijzonder Onze Lieve Vrouw van Leden en de devotie van de mensen daar voor Onze Lieve Vrouw. Kan u wat meer vertellen over Onze Lieve Vrouw van Leden? Want ik moet zeggen, ik heb ervan gehoord, maar het verhaal, mij persoonlijk is het niet bekend. Dus er zullen nog wel anderen zo zijn.
Ja, ik kan het verhaal heel kort vertellen misschien. Dus Leden en haar kerkgemeenschap is sinds de 15e eeuw toch wel verbonden aan Maria. En dat komt omwille van een heel speciaal beeld dat een zekere Matthias van de Neste heeft laten overkomen van Keulen naar Leden. Die woonde oorspronkelijk in Leden, die is daar opgegroeid. Maar die trok eigenlijk op avontuur en die ging naar Keulen. En die werkte daar bij een juwelier. En hij was daar kind aan huis, maar zijn baas die werd ongeneeslijk ziek. En zijn baas gaf hem ook de raad om met zijn vrouw te huwen toen hij zou komen te overlijden. En Matthias heeft dat dus gedaan. En de legende vertelt dan dat hij op een avond langs de Rijn wandelde en dat hij daar een heel mooi Mariabeeld zag. En dat hij toch wel nog wat heimwee had naar zijn ouders en zijn familie. En als dank en voor zijn geboortekerk, omdat hij daar zijn doopsel had gehad, liet hij het beeld overbrengen naar Leden. En de legende verhaalt dan ook dat dat niet zo makkelijk ging, die overplaatsing. Want onderweg kwamen ze een soldaten tegen en die wilden de kist met het beeld erin stuk maken. Maar de arm van de soldaat bleef dan haperen. En ja, dat is een legende. En dat schilderij is ook te zien in de parochiekerk in Leden.
En wat zijn de zaken die er tot op de dag van vandaag eigenlijk nog gebeuren rondom het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Leden?
Ja, dus de vrijdag na Pinksteren, dat is elk jaar, dan begint de novene. En dat begint, ik had het daarnet al gezegd, met de kaarsjesprocessie. Dit jaar zal dat ook voorgegaan worden door bisschop Monseigneur Luc van Looy. En dan hebben we de ommegang, die start dan. Mensen kunnen op gelijk moment van de dag of avond de mooie bidommegang doen langsheen de zeven kapellen. En men eindigt dan in de parochiekerk, waar het beeld dan ook mooi opgesteld is. Gedurende die noveen zijn er ook heel wat eucharistievieringen. Ik zie hier eentje staan, toch wel mooi en passend ook. Bijvoorbeeld maandag 17 juni om 9 uur is een eucharistieviering voor moeders en grootmoeders die bidden voor hun kleinkinderen of voor hun kinderen. Maar je hebt dan ook de bedevaarten van Erpenmeer, Erondegem, Hofstade, Nieuwerkerken. Dus je hebt toch wel de omliggende dorpen en gemeenten die daar naartoe komen. Wij hebben ook een grotere kapel, een kapel die er ietsje uitspringt van die zeven. Die is ook hoger gelegen. En daar gebeuren dan ook op bepaalde tijdstippen eucharistievieringen met het koor.
Ja. Die zeven kapellen, waarvoor staan zij?
Zij staan voor de zeven weeën of de zeven smarten van Maria.
Ja, dat is toch iets bijzonders rond de zeven smarten van Maria. Wat is het verhaal daarachter? Zijn het kapellen die geschonken zijn geweest? Of,
De bewoners van Leden hebben die zelf gebouwd. Het is toch wel uniek en al heel oud, die weg. Er is wel een kapelletje dat is afgebroken geweest, dat langsheen een zeer drukke steenweg lag. En men heeft dat dan herbouwd op een weg waar niet zoveel auto's reden. En het speciale is, mijn vader die heeft daar ook aan geholpen om dat te herbouwen. Dus ja, kijk, je ziet, het zit in de familie, hè? Die devotie en die zorg eigenlijk en eerbied voor Maria.
Goed, we gaan er tussenuit voor een laatste muzikale onderbreking. En dan zullen we dadelijk de praktische informatie nog eens op een rijtje zetten.
Ja.
Thank you. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Marianne Daze, die ons haar boek is komen voorstellen, Terug naar de bron, Verstillen bij Maria. Indien u het hele gesprek heeft kunnen beluisteren, heeft u natuurlijk gemerkt dat het een boek is met echt heel veel informatie, heel veel mooie foto's, maar ook een toegankelijk boek voor iedereen die een hart heeft voor Onze Lieve Vrouw, om zo te zeggen. Dus als u geïnteresseerd bent om het boek misschien eerst eens te bekijken, om een beetje een beeld van te hebben. Er staan zeker ook mooie foto's, denk ik, op uw website. Misschien moet u die even doorgeven aan onze luisteraars, moesten ze geïnteresseerd zijn.
Ja, het boek heeft ook een website waar je kan naar gaan. Hè. Ik geef even het adres www.mariandaze.be. En ik spel het even, hè. www.mariandaze.be. dhaese.be. Daar ga je ook een beknopt voorwoord in terugvinden, de hoofdstukken. En het is ook wel interessant dat de inleiding of het voorwoord geschreven is door theoloog Hans Schijbels. Ja. Dus ik heb hem de hoofdstukken altijd laten nalezen, omdat ik ben geen theoloog. Ik wou toch wel zeker zijn dat het juist is wat er in het boek stond of staat. Ja. Mensen kunnen mij ook altijd bellen, wie wenst. Mijn nummer is 04 78 37 00 49.
Heel hartelijk bedankt voor uw komst en natuurlijk ook altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.